Broers en zusters, de vorige keer waren we blijven steken bij het feit dat Mozes moest vluchten naar het land Midian. Hij had een moord gepleegd op een Egyptenaar. En die moord die was gezien en hij was bang voor de wraak van Farao. En uiteraard zal hij ook in zijn hart hebben beseft dat hij volkomen ongeloofwaardig was geworden om leider te zijn van het volk Israël. En broeders en zusters, in dit patroon daar zien wij Mozes terug als een gewoon mens met fouten en gebreken. Hij had eigenlijk die moord gepleegd met voorbedachte raden. En ook in die vrees zien we die zwakke menselijke natuur terug. Mozes was ook natuurlijk een zwak mens met fouten en gebreken. Maar in het volgende schriftgedeelte, dat is Exodus 2 vers 16 tot 21, zien we Mozes terug als typebeeld van de Heere Jezus. En in dat verhaal zien we diepe profetische vergezichten. En daar gaan we het vandaag over hebben, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Exodus 2, vers 16 tot 21. En de priester in Midian had 7 dochters. Nee, laten we maar beginnen bij vers 15. Hè? Dat maakt het even wat duidelijker. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vluchtte voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drenken. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar. Dat waren dus kwade herders, broeders en zusters. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudde. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij: waarom zijt gij heden zo haastig wedergekomen? Toen zeiden zij: een Egyptische man heeft ons verlost uit de hand van de herders. En hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zei tot zijn dochters: waar is hij toch? Waarom liet gij die man nu gaan? Roep hem, dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Broeders en zusters, bij de waterput in het land Midian ontmoette Mozes de 7 dochters van Reuel. En dat heeft profetische betekenis. We moeten ons afvragen, wie was Reuel? En Reuel, broeders en zusters, was een priester. Hij was een Midianiet. En daarmee was hij een afstammeling van Abraham en Ketura. U weet dat Abraham trouwde met Ketura nadat Sara was overleden. Midian was een zoon van Abraham en Ketura. Dus deze Reuel stamde van Abraham af. En dit feit doet vermoeden, en mede gezien zijn optreden in Exodus 18 is dat. En in Exodus 18 adviseerde hij aan Mozes hoe hij het volk van Israël moest leiden. En hij bracht ook aan Yahweh, de Heere God, bracht hij daar offeranden. Dit doet dus vermoeden dat deze Reuel dezelfde God aanbad als Abraham. Dezelfde God aanbad als Abraham. En daarop wijst ook de betekenis van de naam Reuel. Want Reuel betekent vriend van God. Reuel was een vriend van God. En ook zijn tweede naam, in Exodus 3 vers 1 lees je zijn tweede naam. Zijn tweede naam was Jethro. En hoogstwaarschijnlijk is Jethro een ambtsnaam, Maar Jethro betekent zijn uitmuntendheid, zijn voortreffelijkheid, zijn overvloed. Dat zijn de karakteristieken van Reuel, die dezelfde God aanbad als Abraham. Maar Reuel behoorde niet tot Gods volk Israël. Reuel was dus, eigenlijk stamde dus uit de heidense volkeren. En als Mozes een type van Jezus is, dat hebben we in de voorgaande lessen dikwijls gehoord. Als Mozes een type van Jezus, onze verlosser is, dan is die waterput een typebeeld van het evangelie, de evangeliebron. Het evangelie is een bron. Want hier in Exodus 2 vers 15 wordt gesproken over een waterput. Maar dat is eigenlijk niet de goede vertaling. In het Hebreeuws was dat een beer. En een beer betekent een bron. Een bron waaruit water omhoog borrelt. En het evangelie, broeders en zusters, is een bron van levend water voor ieder die Jezus aanneemt en in hem gelooft en van hem geestelijk wil drinken. Dus die bron is het typebeeld, het profetische typebeeld van het evangelie. Maar er was tegenstand. Er was tegenstand tegen het drinken van de schapen van die bron. Er kwamen kwade herders en die kwade herders joegen die dochters van Reuel weg met de schapen. En wij moeten ons niet verbazen dat dat ook nu en eigenlijk in alle tijden zal gebeuren. Dat er herders zijn, kwade herders. Het zijn herders, dus het zijn personen die deel uitmaken van de christelijke gemeenten. Maar het zijn kwade herders die zullen verhinderen dat de schapen drinken van het levende water. Dat moet ons niet verbazen. In alle tijden, maar in het bijzonder vlak voor de komst van Jezus. Jezus komt spoedig terug en Jezus waarschuwt dat er valse christenen zullen zijn. Er zullen valse profeten komen. Er zullen valse leraren komen. Valse predikers, broeders en zusters. En ik weet niet of ik al die teksten heb genoteerd. Had ik die genoteerd? De volgende dia. Ja. Ik heb een heel rijtje teksten genoteerd. Die kunt u thuis bekijken. Jezus waarschuwt voor valse leraren. Maar broeders en zusters, wij mogen ook geloven en erop vertrouwen dat Jezus, de goede herder, Mozes is dat type beeld van Jezus, de goede herder, dat Jezus die kwade herders zal wegjagen. Hij zal zijn schapen, zal hij verlossen en net als Mozes zal hij die schapen overvloedig drenken. Dat zeiden die dochters tegen Reuel. Mozes, die Egyptische man, heeft onze schapen overvloedig water gegeven. En dat zal Jezus ook doen. Jezus zal voorzien in overvloed. En broeders en zusters, laat hem daarom niet gaan. Laat ons wijs zijn als Reuel. Reuel zei tegen zijn dochters, waarom heb je hem laten gaan? Roep hem. Roep hem terug. En dat moeten wij doen, broeders en zusters. Jezus terugroepen. Hem niet uit ons midden laten vertrekken. Maar laten we hem vragen, kom in ons midden. En broeders en zusters, ik wil gaan ingaan op bijbelse kenmerken van valse christenen en valse profeten. Ik wil het niet hebben over valse leraren en valse predikers, want hun dwalingen die kunnen heel erg divers zijn, broeders en zusters. Dan zitten we hier over een week nog. Maar de Bijbel geeft kenmerken van valse christenen en valse profeten. En om met valse christenen te beginnen, dat zijn allereerst degenen die zeggen, ik ben de Christus. En voor de gelovigen is dat heel gemakkelijk herkenbaar. Voor de ongelovigen niet. Velen zullen worden verleid door dit soort figuren. Maar de ingewijden, die zullen daar niet zo snel in trappen, mits ze natuurlijk Gods woord kennen. Maar Johannes, die sprak in zijn zendbrief over kenmerken. Een belangrijke kenmerken van valse christenen. En Johannes heeft het dan over antichristenen. Want antichristenen, christussen, ik maak steeds die taalfout. Antichristenen, christussen, dat zijn valse christenen. En we zullen lezen uit 1 Johannes 2, vers 22 en 23. 1 Johannes 2, vers 22 en 23. En dit moet u, broeders en zusters, heel goed vasthouden. Want er zijn denominaties die dit ook verkondigen. 1 Johannes 2, vers 22 en 23. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Een ieder die de Zoon logent, die heeft ook de Vader niet. Die heeft ook de Vader niet. Zij logenen Jezus, zij logenen de Vader. En Johannes zegt, als je Jezus logent, logen je automatisch ook de Vader. Dus zij ontkennen dat God mens werd. God werd mens in zijn Zoon. Sommigen van hen, die zeggen dat niet ronduit, broeders en zusters. En dan proberen ze om Jezus in zijn vleeswording en in zijn kruisdood te bagatelliseren. Ze ontkennen het wonder van de opstanding uit de dood bijvoorbeeld. Of ze plaatsen die opstanding in een zogenaamd geestelijk kader. Dan zeggen ze, Jezus is niet letterlijk uit de dood opgestaan. Nee, Jezus is geestelijk uit de dood opgestaan. Zo moet je dat zien. Zo trachten ze dat uit te leggen. En broeders en zusters, ik heb een abonnement op een krant, Trouw. Trouw heeft een religieuze insteek, dat was oorspronkelijk een christelijke krant. En daar is altijd nog een kader in over religie. En wat je daarin leest, broeders en zusters, dan schud je je hoofd af en toe. Want dan verkondigen theologen en ook dominees verkondigen hun standpunten. Zo staat er deze week een artikel in over twee dominees uit een bepaalde kerk. De ene gelooft stellig dat Jezus voor ons is gestorven en uit de dood is opgestaan. En de ander gelooft dat helemaal niet. Maar hij heeft de verantwoording over een gemeente, over een kudde schapen. Hij is dominee. Je zult maar schaap zijn in zo'n gemeente, broeders en zusters. En dan is er een discussie tussen die twee georganiseerd. En dan proberen ze elkaar te overtuigen wie er nou gelijk heeft. Dat is een teken van deze tijd. Deze valse christenen proberen ook Jezus op één lijn te plaatsen met grote geestelijke leiders uit het verleden, bijvoorbeeld Boeddha of Krishna of Gandhi. Want in hun ogen, broeders en zusters, is Jezus een mythe, een symbool. Jezus is vertegenwoordigt de Christusmythe of het Christussymbool. En ze geloven niet dat Jezus Gods Zoon is, de Messias, de koning der koningen die terug zal komen. En omdat zij met deze dingen zo gemakkelijk omgaan, zoeken deze valse christenen de dialoog met andere godsdiensten. Ook met andere heidense godsdiensten, broeders en zusters. En wat proberen ze? Ze proberen te zoeken naar overeenkomsten tussen het christendom en die andere godsdiensten. En het doel van dat zoeken naar die overeenkomsten is dat er één wereldreligie tot stand wordt gebracht. Eén wereldreligie. En we gaan die kant op. Maar daarmee zit je midden in Openbaring 17 en 18 over de hoer van Babylon. Die grote hoer die onder het oordeel van God valt. Ze is een hoer, omdat ze hoereert met de geestelijke principes. Ze is een afvallige en daarom is ze een hoereerder in Gods ogen. Broeders en zusters, valse christenen. Hoe kun je ze herkennen? Hoe kun je ze herkennen? Ik wil dat met u lezen. 1 Johannes 2, vers 20 en 21. Valse christenen herkennen wij door de zalving van de Heilige Geest. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. We kunnen ze herkennen door de zalving van de Heilige Geest. En waarom? Dat lees dat maar thuis in Johannes 16, vers 14. Omdat de Heilige Geest altijd op Jezus wijst. De Heilige Geest wijst altijd op Jezus. De Heilige Geest wil altijd Jezus groot maken en verheerlijken. Altijd zal Hij in een dienst, de dienst zo trachten te leiden dat we uitkomen bij Jezus. In een kerkdienst of in een gemeente waar nooit gesproken wordt over Jezus, daar is dan Gods Geest niet meer. Want Gods Geest zal altijd trachten om Jezus groot te maken en Hem te verheerlijken. En dus is de volheid en de zalving van de Heilige Geest en een gedegen kennis, broeders en zusters, absoluut noodzakelijk om die valse christenen te kunnen onderscheiden. Maar ook noodzakelijk om valse profeten te kunnen onderscheiden. Valse profeten te kunnen onderscheiden. En we hebben 1 Johannes 2 gelezen. U kunt ook thuis lezen 1 Johannes 4 vers 1. Dat de Bijbel ons adviseert om alle geesten te beproeven. U moet de geesten beproeven. Als er een prediking is, moet u proeven wat de geest ons wil zeggen. Is dat een kwade geest of is dat de geest van God? Het kenmerk van valse profeten is, het Bijbelse kenmerk moet ik zeggen, dat zij aan het volk valse vrede en valse voorspoed verkondigen. En die voorspoed en die vrede die zij verkondigen, die kunnen met menselijke inspanningen, met menselijke werken, kunnen die bereikt worden. En in de tijden van het Oude Testament probeerden zij het volk wijs te maken dat dat naderende onheil, dat naderende oordeel van God, dat was niet zo. Dat dat niet zou plaatsvinden. Ze zeiden nee, er zal vrede zijn, er zal voorspoed zijn en die oordelen die zullen niet komen. Ik heb ook hierover een aantal teksten genoteerd, maar we zullen lezen Jeremia 23 vers 16 en 17. Jeremia 23 vers 16 en 17. Zo zegt de Heer, de Heerscharen. Hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Ze maken u ijdel. Ze spreken het gezicht huns harten, niet uit des Heeren mond. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heere heeft het gesproken, gij lieden zult vrede hebben. En tot al wie naar zijns harten goeddunkend wandelt, zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Broeders en zusters, dat is heel wat anders dan wat de Heilige Geest nu in onze harten legt. De Heilige Geest legt in onze harten dat Jezus spoedig komt. Spoedig zullen de oordelen van God over deze wereld komen. En er is geen tijd meer om te slabbakken, om maar rustig aan te doen, broeders en zusters. De tijd is spoedig daar dat Jezus terugkomt. En deze valse profeten verkondigen in onze tijd het positieve evangelie van zich goed voelen. En tot dat evangelie behoort onder andere het welvaartsevangelie. En zij ontkennen dat christenen gelouterd moeten worden. Maleachi 3 vers 2 en 3. Maak daar een notitie van. En ze ontkennen dat christenen in hun leven ook verdrukkingen moeten ervaren. Handelingen 14 vers 22, daar staat geschreven dat wij door veel verdrukkingen onze zaligheid moeten bereiken. Ze ontkennen dat. Ze ontkennen al het mogelijk negatieve in een mensenleven. Althans in een christenleven. Al dat negatieve zou volledig door Jezus zijn opgelost. En Jezus heeft alles gedragen, broeders en zusters. Maar zijn schapen moeten soms ook beproefd worden. Zijn schapen moeten soms ook gekastijd worden. Dat staat in Hebreeën ergens geschreven. Deze predikers, deze profeten, spreken wel over de boodschap van het kruis, maar dan in een lichte vorm soms. In die zin van, we zijn nu niet meer onder de wet, we zijn nu onder de genade, en dan staat er geen punt. Nee, dan zeggen ze een komma, en dus is het niet zo erg dat we wel eens zondigen. We zijn onder genade en dus is het niet zo erg dat we wel eens zondigen. Want voel je vrij. Christus heeft toch alles voor je gedragen, elke zonde. Maakt niet uit. En broeders en zusters, we zijn niet meer onder de wet. En we zijn volop onder de genade. Maar dat is juist een reden om de zonde na te laten. Leest u maar Romeinen 6 vers 11 tot 17 thuis. Juist omdat wij onder de genade zijn en in de vrijheid van de Heilige Geest vertoeven, zegt Paulus hier, daarom zal de zonde niet meer over u heersen. Juist omdat je vrij bent en onder de genade bent. Als je dat begrijpt wat Christus voor je heeft gedaan, dan hou je je ver van de zonde. En dan bagatelliseer je die zonde niet. En ze prediken niet die zwaarte van het kruis. In die zin van wat het Christus heeft gekost om onze zonden te dragen. Om onze straf te dragen. Daar prediken ze niet over. Ze prediken niet over het oordeel van God over de zonde. Maar Paulus heeft gezegd, ik heb niets willen weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan bedoelt hij niet alleen dat hij zich bepaalt bij het kruis, maar hij bedoelt ook dat in het leven van een christen het kruis opgenomen moet worden. Lucas 14 vers 27. De kruisweg en een heilig leven maken ook deel uit van een leven van de kruis, van een leven van de christen. Jezus zegt, neem je kruis op en volg mij na. En Paulus zegt in 2 Korinthe 11 dat de drijfveer van valse profeten hoogmoed kan zijn. Trots op eigen kracht, trots op eigen talenten, trots op eigen verdiensten, afgunst. En Paulus sprak hier over mensen die van mening waren dat zij net als Paulus en zijn mededienstknechten ook eer verdienden, ook roem verdienden. Dus broeders en zusters, laten we onze ogen open houden voor die valse predikers. En zorgen dat we de volheid en de salving van ons, van de Heilige Geest in ons hart hebben. En een gedegen kennis van Gods woord. En dan mogen wij de profetische blik op de toekomst richten. Want die 7 dochters van Reuel, die typeren allereerst de 7 gemeenten van Klein-Azië. Uit het boek Openbaring. Grofweg 1500 jaar later. En deze 7 gemeenten uit Klein-Azië, die typeren de vele gemeenten in de eindtijd. Christelijke gemeenten in de eindtijd. 7 gemeenten in Klein-Azië. En 7 is het getal van de goddelijke volkomenheid. In de eindtijd zijn er ontelbare christelijke gezinten. Ontelbare christelijke gezindten. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een afsplitsing ergens van. En Jezus verscheen aan Johannes van Patmos, om een bijzondere boodschap aan de voorgangers van die 7 gemeenten van Klein-Azië door te geven. U kunt dat lezen in Openbaring 2 en 3. En die gemeenten die mochten eerst lofuitingen van Jezus in ontvangst nemen. Zo is Jezus. Hij begint niet gelijk met die knuppel te zwaaien. Eerst mochten ze zijn lofprijs in ontvangst nemen. De goede dingen die ze hadden gedaan. Maar daarna legde Jezus de vinger op de zere plekken. Op de dingen die nog niet in orde waren. En daarbij had Jezus die valse predikers goed in de gaten. Ik heb ook daar een aantal teksten genoemd op die dia 9. Hij verwijst duidelijk naar die valse leraren, die valse profeten. En hij waarschuwt de voorgangers voor die valse predikers. Maar er was 1 gemeente, de gemeente Philadelphia. En Jezus had op deze gemeente geen kritiek. En wat is nu het vervolg van die profetische betekenis van het feit dat Mozes daar bij die bron die dochters ontmoette? Mozes ontmoette daar zijn toekomstige vrouw. En als Mozes een typebeeld is van Jezus, dan is die toekomstige vrouw, Sephora, is een typebeeld van de bruid. De bruid van Christus. Tussen al die ontelbare christelijke gemeentes met een kleine g ontmoet Jezus zijn gemeente met een hoofdletter G. En die gemeente is zijn lichaam. Vurig hem liefhebbende christenen, wedergeboren. Die gemeente is zijn bruid. Ziet u hoe wondervol het woord van God is? Jezus zal bij die bron van het evangelie zijn bruid ontmoeten. En in dit verband is het goed om even te kijken naar het verhaal over Abraham. Abraham die stuurde zijn knecht Eliezer op pad om voor zijn zoon Isaac een vrouw te zoeken. En u weet allemaal dat Abraham is het typebeeld van God de Vader. Eliezer is het typebeeld van God de Heilige Geest. En Isaac is het typebeeld van God de Zoon. Maar Eliezer moest de bruid van Isaac, en dat was de uitdrukkelijke opdracht van Abraham, Eliezer moest de bruid van Isaac zoeken in de familie van Abraham. In de familie van Abraham. En u ziet natuurlijk meteen al de link, hè? Reuel, die Midianitische priester, was familie van Abraham. En net zo zal Jezus zijn bruid dus onder zijn familie vinden, onder kinderen Gods. Dat is de familie van Jezus. Mozes vond zijn vrouw onder de familie van Abraham. Is God niet wonderbaar? En broeders en zusters, waar ontmoette Eliezer Rebecca, die vrouw, de toekomstige vrouw van Isaac? Hij ontmoette Rebecca bij de waterbron. Hij ontmoette Rebecca bij de waterbron. En Rebecca die drenkte de schapen. De schapen gaf zij water, de schapen van haar vader. En Eliezer kwam en gewillig gaf zij Eliezer water. En gewillig gaf zij die 10 kamelen, lastdragers, gaf zij water. Weet u wat Rebecca betekent? Rebecca, dat is in het Hebreeuws Rivka. En dat betekent gekluisterd, zoals de voeten van een paard of een ezel. Dat is de letterlijke betekenis. En de figuurlijke betekenis is anderen door je schoonheid als het ware binden. En we zien dat Rebecca, hoewel zij dus geestelijk gezien eerst gekluisterd was, gebonden was, had zij nu geestelijke vrijheid gevonden. Om vrijwillig de dorst te lessen van Eliezer. Vrijwillig de dorst te lessen van die lastdragers. U moet dat geestelijk verstaan. Mensen die zo gebukt kunnen gaan onder hun lasten. Vrijwillig leste zij hun dorst. En zo wonderbaar is het dat in Genesis 24 vers 21 lezen we over die figuurlijke betekenis. Anderen door schoonheid, door je schoonheid aan je binden, als het ware binden. Daar lezen wij dat Eliezer geconfronteerd met Rebecca zich ontzette over haar. Dat is het type beeld. Gods heilige geest ontzet zich in positieve zin over de bruid van Jezus. Door haar schoonheid bindt zij als het ware de heilige geest. Zij was eerst zelf gekluisterd als een paard. Ze kon de voeten niet bewegen, want een paard vastzetten in die tijd gebeurt, en dat gebeurt in het Wilde West, of in het Westen in Amerika nog steeds. Ik heb dat zelf meegemaakt. De voeten van het paard worden gebonden. En 's morgens op het kamp waren we met, ik geloof, een stuk of 7, 8 paarden. Dan moest je 's morgens eerst in het bos die paarden zoeken. Want voetje voor voetje hadden die de benen genomen, als het ware. Die paarden werden aan de voeten gekluisterd. Rebecca was gekluisterd. Maar ze was nu vrij. En zij bond de Heilige Geest aan haar, die zich ontzette over haar schoonheid. Rebecca drenkte de schapen van haar vader. Zippora drenkte de schapen van haar vader. En de bruid van Christus, Jezus die zijn bruid ontmoet bij de evangeliebron. De bruid van Christus. En juist in deze tijd is bezig met het verzorgen van de schapen en de lammeren. Die schapen en lammeren hebben honger. Ze hebben dorst. En de bruid is daarmee bezig. En de bruid bidt voor die lammeren en die schapen. Haar voorspraakgebeden zendt zij op tot de Vader. En ik heb de naam al genoemd van die toekomstige vrouw van Mozes. Mozes trouwde met Zippora. En broeders en zusters, de Bijbel geeft ons alleen de naam van Zippora. Niet de naam van die 6 andere dochters. En dat is verklaarbaar. Want voor wie, of wie was relevant voor Mozes? Dat was alleen Zippora. Zippora immers werd zijn vrouw. En daarom is het profetische beeld, de namen, dan zijn die namen niet meer relevant. En zo is bij de Heer alleen de bruid relevant. Hij kent de naam van de bruid. Hij kent natuurlijk de naam van alle mensen, maar in het type beeld van dit verhaal zijn al die andere namen niet relevant. Al die denominaties zijn voor hem niet relevant, broeders en zusters. Het is voor hem niet relevant dat wij bij de Bethel Pinksterkerk horen. Of bij een evangelische kerk, et cetera. Hij zoekt zijn bruid. Hij haalt ze uit alle gemeentes. De kinderen Gods, wiens hart vurig is voor Jezus. Dat zal zijn bruid zijn, broeders en zusters. Zij is relevant. En wat betekent Zippora? Broeders en zusters, Zippora betekent klein vogeltje. Een klein vogeltje. En wat is nou helemaal een klein vogeltje? Een klein vogeltje is helemaal niks. Een klein vogeltje, zo'n bolletje met veertjes, krachteloos. Ik meen dat ik dat wel eens gezegd had, maar op het internet heb ik opgezocht dat een mus, een huismus, weegt slechts 28 tot 30 gram. Een vinkje weegt 20 gram. Een sijsje 12 tot 15 gram. De chef moet lachen. Een kolibri, de kleinste kolibri, weegt 2 gram. En dat is niks. En dat typeert de bruid van Christus, broeders en zusters. De bruid van Christus heeft geen kracht. Helemaal niet. Dat kleine vogeltje Sephora is een type van de bruid. En als we nu Openbaring 3 vers 8 lezen over Philadelphia, dan wordt het u helemaal duidelijk. Philadelphia kreeg geen kritiek. En Jezus zei, ik heb een open deur aan jullie gegeven. Een open deur. Als ik nu kom, dan mogen jullie met mij mee. De toren van God zal niet op jullie vallen. Jullie hebben een open deur. En in vers 8 lezen wij waarom. Daar zegt Jezus, ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard. En gij hebt mijn naam niet verloochend. Hoe kon deze gemeente in staat zijn om zijn woord te bewaren en zijn naam niet te verloochenen? Dat kon omdat zij kleine kracht had. En dat betekent dat zij haar kracht ontving van haar Heer. Zij vertrouwde op de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Zij vertrouwde volledig op de genade die zij van Jezus kon ontvangen, broeders en zusters. Philadelphia betekent ook broederlijke liefde. Philadelphia vertrouwde volledig op Jezus' genade en beoefende de liefde onderling. En dat is een geweldige tegenstelling met die mensen die ook in de gemeenten zijn, die denken of geloven dat ze op grond van hun eigen capaciteiten, op grond van hun eigen talenten, op grond van hun eigen werken, wel het een en ander in hun gemeente zullen fixen. Die mensen zijn er. Die denken dat ze op grond van eigen kracht alles tot stand kunnen brengen in de gemeente. Maar broeders en zusters, het werk is volledig, maar dan ook volledig van de Heer. En ik wil die tekst, wil ik met u lezen, Deuteronomium 6, vers 10 tot 12. En dat is zo duidelijk. Ik denk dat het, die is het. Als het dan geschied zal zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat u de Heer niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. De Heer doet het werk. Wij zijn zijn medearbeiders, maar hij doet eigenlijk het werk. Hij doet het werk en niet wij. Al denken wij soms dat wij het werk doen. Hè? Ik ga een solo zingen of ik ga een solo spelen, of ik ga spreken, of ik ga iets verbouwen. Kijk eens hoe ik die tegeltjes mooi heb gezet, et cetera, et cetera. Kijk eens hoeveel zielen ik heb gewonnen voor de Heer. Het is het werk van de Heer. Alleen Hij brengt het tot stand. Maar prijs God, Hij wil ons gebruiken. Hij wil ons gebruiken, broeders en zusters. Broeders en zusters, alles wat wij mogen doen is door Gods kracht en Gods genade. En zelfs ons geloof is Gods genade. Want in Efeze 2, vers 8 is dat geloof ik, staat geschreven dat genade een gave van God is. Nee, dat geloof een gave van God is, zo moet ik het zeggen. Geloof is een gave van God. Dus zelfs op ons geloof, als wij dat bezitten, kunnen wij ons niet beroemen. Want ook dat is een gift van God. Dus er is helemaal niets om ons op te beroemen. Wat een tegenstelling ook met de reactie van het volk van Israël toen op zeker moment God haar uitnodigde om zijn volk te worden. God bood hen zijn genade aan. Maar Israëls reactie was puur gebaseerd op eigen kracht, eigen capaciteiten. Het was een puur vleeselijke reactie. Ik wil dat met u lezen in Exodus. Exodus 19. Exodus 19, vers 4 tot 8. Exodus 19, vers 4 tot 8. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten van het volk en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zei, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer tot de Heer. God bood hun genade. Hij zei, ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen. Ik heb jullie als het ware dicht bij mijn hart gekoesterd. En hij zegt, willen jullie mijn eigendom zijn? Willen jullie mijn volk zijn? En het Joodse volk legt dit uit dat God hun een huwelijksverbond voorstelde. De Heer zei, willen jullie mijn vrouw zijn? Willen jullie mijn bruid zijn? Hij had hun uit Egypte geleid, maar nu bood hij hun nog veel meer van zijn genade aan. Hij had Israël uit genade verlost uit de slavernij uit Egypte. En God had hun door de Rode Zee gebracht. Middels de rook- en de vuurkolom had hij hun geleid. En hij was in het midden van hun met die wolk en vuurkolom. Numeri 14, vers 14 kunt u dat lezen. Hij was in het midden van hen. En door die vuurkolom konden de Egyptenaren de Israëlieten niet benaderen. Ik weet de tekst niet precies, maar op een gegeven moment staan ze voor de Rode Zee. En dan tussen het volk van Israël en tussen de Egyptenaren was die vuurkolom. En die Egyptenaren konden niet naderen. God beschermde hen met die vuurkolom. God was in hun midden. En broeders en zusters, terwijl het volk maar mopperde en mopperde en mopperde en mopperde, ongehoorzaam was en God niet vertrouwde. De teksten, Exodus 14, vers 11 tot 12, Exodus 15, vers 24, Exodus 16, vers 2 tot 8, vers 20, vers 28, 17, vers 1 tot 3. Dat zal ik even herhalen, want ik geloof niet dat ik het opgeschreven heb. Exodus 14, vers 11 en 12. Exodus 15, vers 26, vers 24. Exodus 16, vers 2 tot 8. Vers 20, vers 28. Exodus 17, vers 1 tot 3. Het volk mopperde en mopperde, was ongehoorzaam, vertrouwde God niet en God had hun niet gestraft. God was in het midden van hun. God beschermde hun met die vuurkolom. Hij leidde hun met die wolk en die vuurkolom. overvloedige genade wilde hij hun schenken. En dat was in zijn wil besloten, broeders en zusters. Want Israëls verlossing uit Egypte en ook die woestijnreis, die typeren de verlossing, de bevrijding van zond en wereld van de kinderen Gods door het offer van Jezus. En dat was uitsluitend op grond van genade. En daarom ook zien wij zijn volle genade terug voor Israël bij de uittocht uit Egypte. Met zijn genade begon alles. Ook zelfs vanaf het prilste begin voor Adam en Eva. Als je leest Genesis 3 vers 21, God gaf hun dierenvellen. Dat was puur genade als beeld van het offer, het kruisoffer van Jezus. God kleedde hun met dierenvellen. Pure genade, dat was Gods allereerste begin. En niet de wet in eerste instantie. Maar de reactie van Israël was falikant verkeerd. En in de Nederlandse taal komt dat niet duidelijk tot uiting in vers 8. Maar wel in het Hebreeuws. Het volk zei, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En in het Hebreeuws zullen wij doen, dat is naase. Maar naase, broeders en zusters, in het Hebreeuws getuigt van arrogantie. Getuigt van arrogantie. Want naase betekent, dat zullen wij zelf doen. Dat zullen wij zelf maken. Naase is een vervoeging van het werkwoord laasot. En dat betekent maken. Het volk zei eigenlijk, terwijl God nog helemaal geen opdrachten had gegeven. Dus ze wisten helemaal niet wat God van hun verlangde. Alles wat u zegt, dat zullen wij wel even maken. Dat is eigenlijk de betekenis. En ook dit is hoogmoed en eigen kracht. En ik wil terug naar Exodus 19, maar nu vers 12. En daar lees je de reactie van de Heer. Omdat wie denkt dat hij in eigen kracht Gods wil kan doen of God kan dienen, bedrogen uitkomt. Want God is uitermate rein. Hij is uitermate heilig. Geen mens kan op die manier in eigen kracht in zijn nabijheid komen. Alleen op grond van genade door het bloed van Jezus. Want die mens die in eigen kracht komt, wordt door het vuur van God verteerd. Want de mens is bezoedeld. De mens is onrein. En als je jezelf buiten Gods genade plaatst, plaats je jezelf automatisch onder Gods wet. En de wet zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. En leest u nu met mij Exodus 19, vers 12 en 13. En dan moet u in gedachten houden dat die vuurkolom was in het midden van het kamp van Israël en er was niks gebeurd. Bepaal het volk rondom zeggende, wacht u op de berg te klimmen en deszelfs einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert zal zeker gedood worden. In vers 4 zegt hij, ik heb je gedragen op arends vleugelen. Ik heb je gekoesterd. En nu zegt hij, als je de berg aanraakt, word je gedood. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zeker gestenigd of zeker doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoren langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Vers 16. En het geschiedde op de derde dag toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet. En zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heer op dezelfde neerkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. God had hun niet verteerd op weg van Egypte naar die berg Horeb. Terwijl ze zo ongehoorzaam waren, Ze hadden gemopperd dat ze niet te drinken hadden. Ze hadden gemopperd dat ze niet te eten hadden. Ze hadden gemopperd toen ze voor de Rode Zee stonden. Ze hadden gezegd, oh, had ons toch maar in Egypte gelaten. Hoeveel keren? God had hen niet gestraft. Omdat zij afhankelijk van God waren. Ze waren volkomen van hem afhankelijk. Hij had hun uitgeleid. Maar nu kozen ze ervoor om op eigen kracht te vertoeven. En als je weggaat onder Gods genade en je plaatst jezelf onder je eigen kracht, plaats je jezelf onder de wet. En de ziel die zondigt, die zal sterven. De Heer wil dat wij volledig van hem afhankelijk zijn. Zodat hij volop aan ons zijn liefde kan tonen. Ik wil met u dat lezen, Efeze 2, vers 4 tot 9. Efeze 2, vers 4 tot 9. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roeme. God is een jaloerse God. Hij wil niet dat er één mens is die zegt, ik heb iets gepresteerd. God wil 100% de eer dat hij het heeft gedaan. Hij alleen en niet de mens. Alleen genade, broeders en zusters. En de bruid, net als Philadelphia, staat niet in eigen kracht en hoogmoed, maar nederig vertrouwt zij volledig op de kracht van de Heilige Geest en op Gods genade. En daarom, broeders en zusters, kon Philadelphia die vurige, doorzoekende ogen van Jezus doorstaan. En ze was als Sephora, dat dringend de bescherming zocht, omdat ze zwak als een vogeltje was. Psalm 84, vers 4. Psalm 84, vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heer der heerscharen, mijn koning en mijn God. Gods kinderen hebben hun verblijfplaats, hun woning bij het altaar van God. Omdat zij zich zo afhankelijk van hun Heer voelen. Ze willen bij hun heiland zijn en zijn woord onderzoeken. En daar worden zij gevoed. Broeders en zusters, daar worden zij gevoed. Tot slot wil ik met u naar de handelwijze van de Joodse priesters als het gaat om de reiniging van de melaatse. In Leviticus 14, vers 4 kunt u dat lezen. En broeders en zusters, als een melaatse gereinigd moest worden, waren er twee vogels nodig. Twee reine vogels, acceptabel voor de Heer. En één van die vogels werd geslacht. En hoe gebeurde dat? Er werd een aardenkruik. En u weet, een aardenkruik is het typebeeld van het menselijk hart. Er werd een aardenkruik gevuld met levend water. En dat levende water werd uit een bron geput. Uit een levende bron waar water opborrelde. En dat werd in die kruik gedaan en er werd, die eerste vogel werd geslacht boven die kruik. En dan Dan vloeide het bloed in die kruik met levend water. En deze vogel is het typebeeld van Jezus die voor onze zonde werd geslacht. Maar vervolgens werd die andere vogel genomen. En die vogel die representeerde die melaatse. En die melaatse representeert weer de gemeente, de bruid van Christus. En die vogel werd genomen en die vogel werd gedoopt in die kruik waar dat water was vermengd met het bloed. Levend water als beeld van de Heilige Geest en het bloed van Jezus. Die vogel werd daarin gedoopt en dan werd die vogel losgelaten en die vogel mocht vrij wegvliegen. En overal verspreidde die vogel, want die vogel was nat, kletsnat, op die vleugelslag verspreidde die vogel het bloed en dat levende water. En hier ziet u de bruid van Christus, broeders en zusters. Als Rebecca de schapen drenkend en de lasten dragend. Als Zippora de schapen drenkend. En de bruid, broeders en zusters, doet hetzelfde. Zij verzorgt de schapen en verkondigt de naam van Jezus. Ze bewaart zijn woord en ze verloochent zijn naam niet. Broeders en zusters, het is mijn verlangen dat wij allen zo afhankelijk van Jezus zullen worden. Zo afhankelijk dat er niets meer is. Wij kunnen niet staan zonder Hem. Wij kunnen de dag niet doorkomen zonder Hem. Wij kunnen niet zonder zonde de dag doorkomen als Hij ons niet helpt. Wij kunnen niets goeds doen als Hij ons niet helpt, broeders en zusters. En het is mijn bede, broeders en zusters, dat dit ons deel zal zijn. Deel van deze gemeente. Dat wij afhankelijk zullen zijn en worden als Philadelphia. We zullen het hierbij laten, broeders en zusters. We zullen dadelijk het lied zingen. Heer, ik kom tot u. En u bent vrij om tot hem te komen. Maar we zullen eerst bidden voor het heilig avondmaal. Hè?